De boodschap voor vandaag is uit 2 Kronieken, hoofdstuk 16. Het slot van het leven van Asa. En ook helaas zijn val. We beginnen in het 15e hoofdstuk in vers 18, want dat sluit wel mooi aan bij wat er aan het begin van hoofdstuk 16 staat. Dus vers 18 van het 15e hoofdstuk, daar beginnen we. En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijns vaders. En zijn geheiligde dingen, zilver en goud en vaten. En er was geen oorlog tot in het 35e jaar van het koninkrijk van Asa. In het 36e jaar van het koninkrijk van Asa toog Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, de koning van Juda. Ja, deze Baasa die had er schoon genoeg van dat veel mensen van zijn volk overgingen naar Juda, omdat ze zagen dat Asa de Heere diende, dat in Juda de Heere werd gediend, dat daar een zegen was. En in Israël werden afgoden gediend, daar was geen zegen. Dat zie je alleen aan het feit dat de ene koning de andere opvolgt. Zijn meester werd de koning die wegging vermoord. Dus duidelijk dat daar niet de zegen van de Heere was. Dus veel mensen gingen van Israël naar Juda. Maar de koning van Israël die wilde daar een stokje versteken. Hij bouwt een vestingstad, kennelijk op het punt waar de mensen dus de grens overstaken, om te verhinderen dat er nog meer mensen overgingen. En er is kennelijk ook wel een dreiging van oorlog, al wordt het hier niet direct genoemd. Er is geen directe dreiging, maar er is toch wel een zeker gevaar. En Asa gaat actie ondernemen. Vers 2. Toen bracht Asa het zilver en het goud voort uit de schatten van het huis des Heeren, die had hij daarnet ingebracht, dan gaat ze het nu eruit halen, en van het huis des konings, en zond tot Ben-Hadad, de koning van Syrië, die te Damascus woonde, zeggende, er is een verbond tussen mij en tussen u, en tussen mijn vader en tussen uw vader. Zie, ik zend u zilver en goud. Ga heen, maak uw verbond niet met Baasa, de koning van Israël, dat hij van tegen mij aftrekken. Hier maakt Hiskia een grote fout. 15 jaar eerder, of meer dan 15 jaar, 25 jaar eerder, had hij een strijd tegen de Moren. Een strijd tegen een geweldige overmacht. 2 keer zoveel soldaten, plus 300 strijdwagens. En hij vertrouwt daar volkomen op God. Het kost hem niets. Hij overwint en haalt een geweldige buit binnen. En het is niet onwaarschijnlijk dat het geld dat hij in het huis van God heeft gebracht en hier nu aan de koning van Syrië geeft, dat hij dat destijds als buit gewonnen heeft, omdat hij op de Heere vertrouwde. Waarom doet Asa dit? Het wordt hier niet genoemd, maar het is waarschijnlijk dat hij hier de fout maakt die mensen algemeen maken. Matthew Henry zegt hier wel: we vertrouwen op God als we niets anders hebben om op te vertrouwen. En dat was precies het geval toen de Moren Asa aanvielen. Er was een onmiddellijke oorlogsdreiging. Er was een geweldige overmacht. Hij had geen gelegenheid om elders hulp te halen. Dus hij moest wel op God vertrouwen. Hij deed het ook. Hij haalde de overwinning. En ik denk niet dat hij dat vergeten is. Maar nu er een dreiging is vanuit Israël. En die dreiging niet zo groot is. Er ook niet zozeer sprake is van een overmacht. Maar hij zelf nog actie kan ondernemen. Vertrouwt hij niet op de Heere. Maar gaat hij dwaas genoeg veel geld uitgeven aan de koning van Syrië. Om hem te helpen. En ook hiervoor zegt Matthew Henry. Ik heb dat letterlijk zo overgenomen, vanuit een mooie uitspraak. Het is dwaasheid om te leunen op een gebroken riet, als we kunnen steunen op de rots der eeuwen. En die dwaasheid, die begaan we allemaal. Niet zo groot als Asa hier, maar in ons leven hebben we voortdurend toch die momenten, die keuzes. Vertrouw ik dit aan de Heere toe? Of ga ik het zelf oplossen? En net als Asa is het bij ons vaak het geval, als we nog zelf een oplossing weten, of als we hulp van mensen denken te hebben, dan gaan we daarbij. En dan vergeten we de Heere. Vragen we de Heere niet om hulp. En dat bedroeft God. Laten we niet die fout zelf maken. Het is dwaasheid. We hebben de rots der eeuwen moeten leunen. De rots die nooit wankelt. De rots die altijd getrouw is. Die altijd helpt. Misschien niet direct op de manier die wij verwachten. Maar hij helpt op de beste manier. Zijn hulp is volmaakt zoals heel zijn wezen volmaakt is. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. En waarom zouden dan als Asa een hoop geld uitgeven voor een redding die uiteindelijk niet veel oplevert? Want het is meestal het geval als op mensen vertrouwen. Het levert niet veel op. Terwijl als hij op de Heer had vertrouwd, zoals destijds bij de Mooren, dan had hij een geweldige overwinning gehaald. En er was een geweldige buit. En een zegen van God, het belangrijkste. Asa maakt hier een geweldige fout. We gaan eerst verder lezen hier, vers 4. En Ben-Hadad hoorde naar de koning Asa en zond de oversten der heren die hij had tegen de steden van Israël. En ze sloegen Ion en Dan en Abel-Maim en alle schatsteden van Naphtali. En het geschiedde als Baasa zulks hoorde, dat hij afliet van ramen te bouwen en zijn werk staakte. Succes dus, zou je zeggen. Nou, zo lijkt het maar. Toen nam de koning Asa gans Juda en ze droegen weg de stenen van Rama en het hout ervan, waarmee Baasa gebouwd had, en hij bouwde ermee Geba en Mispa. Nou, het lijkt allemaal goed afgelopen te zijn. De dreiging is weg en ze hebben bovendien nog een hoop materialen om twee andere steden te bouwen. Maar hier komt de reactie van God. En die zien we vaak over het hoofd, die vinden we niet zo belangrijk. Maar oh, hoe belangrijk is die reactie? En in diezelfde tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, de koning van Juda. En hij zeide tot hem, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het Heere des konings van Syrië uit uw hand ontkomen. Dus je ziet hier al naar de toekomst, want in de toekomst zal er ook een dreiging vanuit Syrië zijn naar Juda. En die dreiging heeft eigenlijk Asa zelf bewerkt. Waren niet de Mooren en de Libiërs een groot heer met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nog eens op de Heere steundet, heeft hij hen in uw hand gegeven. Hier zien we ook hoe belangrijk het is dat we in alles vertrouwen op de Heere. We denken misschien wel eens als er iets op ons afkomt, van ja, dit is niet zo groot. Dit hoeven we niet aan de Heere over te geven en alles van hem te verwachten. Ik heb toch ook zelf verstand, ik kan toch ook zelf actie ondernemen. Dit gedeelte laat zien, want deze dreiging van Israël was lang niet zo groot als bij de Mooren. Deze vermaning van de profeet laat zien in alles. Al de dingen die op ons afkomen, moeten we met de Heere delen. We moeten de hulp van hem verwachten. Er is niets wat we zelf kunnen. Al lijkt het in onze gedachten misschien zo, maar er is niets wat we zelf kunnen. Dat betekent niet dat we geen hulp van mensen mogen vragen of hulp van mensen moeten weigeren. Maar we gaan eerst met het probleem naar de Heere toe. En we leggen het eerst aan hem voor en zien welke leiding hij daarin geeft. En dan gaan we verder, niet andersom. En al helemaal niet alleen naar de mensen en de Heere vergeten. Dat is wat Asa deed. Dat is een hele grote fout. En het is niet de bedoeling van ons leven met de Heer dat we op die manier wandelen. Alles in zijn hand leggen. Het is ook een duidelijke aanwijzing die we hier krijgen. Vers 9, want de Heer, wat de Heer aangaande zijn ogen te lopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degene welke hart volkomen is tot hem. Als we vertrouwen op de Heer, dan zal hij zich sterk aan ons bewijzen. En misschien ervaren we dat niet altijd. En misschien zien we dat niet altijd. Het is maar goed ook dat we dat lang niet altijd zien. Want er zouden nog hoogmoedige gedachten krijgen van, kijk, God is aan mijn zijde en ik kan alles doen en maken. Nee, dat zou niet goed zijn. Maar het is een waarheid, een feit, dat God zich sterk betoont als u alles in zijn hand legt en van hem hulp verwacht. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welke hart volkomen is tot hem. Gij, Asa, gij hebt hier een zottelijk gedaan, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Zonden hebben altijd gevolgen. het feit dat Asa hier op Syrië vertrouwt, hulp verwacht van een heidense koning, van een heidens land, en daarvoor zelfs de schatten van het huis van God gebruikt om die hulp te betalen, dat heeft gevolgen. Maar wat is nu de grootste fout die Asa maakt? Dat is nog niet zozeer het feit dat hij de hulp van Syrië inroept. De grootste fout die komt nu. In vers 10. Doch Asa werd toornig tegen de ziener en leidde hem in het gevangenhuis, want hij was hierover tegen hem ontsteld. In de Engelstalen staat het eigenlijk nog sterker. Het komt eigenlijk neer, hij was woedend op deze profeet. Maar eigenlijk woedend op God. Waarom? Omdat hij gecorrigeerd wordt. Maar hij is niet alleen woedend op die profeet. Dan staat hij verder in vers 10. Daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk dezelfde tijd. Veelal wordt aangenomen dat het mensen zijn geweest die aan de kant van de profeet stonden. Misschien familie, vrienden die voor hem kwamen pleiten bij Asa. En Asa onderdrukt deze mensen. Hij reageert zijn frustratie over de correctie die hij krijgt vanwege zijn verkeerde handeling. Vanwege het feit dat hij God niet vertrouwde. De frustratie over die correctie die reageert hij af, ook op deze mensen. Wat een groot verschil als we dan kijken naar zijn voorvader David. Die kreeg ook een correctie. David had zwaar gezondigd. Ik zou zeggen, zwaarder nog als Asa. Overspel gepleegd. Een man. Een trouw diener laten vermoorden. En vervolgens duurt het ongeveer een jaar dat hij daar eigenlijk niets mee doet. Wel in zijn hart de gevolgen daarvan proeft. En dan komt er een profeet en die wijst hem heel scherp op zijn zonde. En wat doet David dan? Doet hij hetzelfde als Asa? Nee, hij zakt als het ware door zijn knieën. En zijn hart slaat hem en hij belijdt zijn zonde. Hij verootmoedigt zich. Hij buigt zeer diep voor God. Ik lees in Psalm 51 die daaruit voortkomt, in Psalm 32. David vernedert zich. Wat een geweldig gevolg heeft dat voor zijn leven. Ook zijn zonde had gevolgen. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Ja, dat is gebleken. Zijn kind stierf. Amnon wordt vermoord door Absalom. Absalom wordt vermoord door Joab. En later de broer van Absalom, Adonia, wordt ook gedood. Omdat hij aanspraak maakte op de troon. Terwijl de troon van Salomo was. De zonden hadden gevolgen. En die gevolgen werden niet weggenomen. Maar toch, wat een verandering. Als je kijkt op psalmen die David geschreven heeft na deze tijd. Wat een geweldige zegen eruit voortgevloeid is. Ik zal een aantal van die psalmen noemen. Die hij geschreven heeft na de tijd dat hij die zonde met Bathseba en de moord van Uriah bedreven had. En die zonde beleden had. Dan hebben we psalm 51. Psalm 32. Psalm 84, Psalm 42, 43, Psalm 121 en niet te vergeten Psalm 22. Psalmen geschreven nadat hij zich verontmoedigd had. En ik zou willen zeggen, dit waren de vruchten van een leven in verontmoediging. Ja, David had zwaar gezondigd. En hij werd gecorrigeerd. Hij boog zich diep voor God. Hij ging zijn leven in verontmoediging verder. En wat een gevolgen. Wat een zegen voor miljoenen mensen, deze psalmen. En dan daarentegen het leven van Asa. Hij zondigt, maar er is geen verontmoediging als hij gecorrigeerd wordt. En dan zien we de gevolgen hiervan. Hij onderdrukt mensen uit zijn volk. Die hij had moeten beschermen. Waar hij het goede voor had moeten zoeken. Hij werd de profeet in de gevangenis. En je ziet eigenlijk gelijk in vers 11 dat het afgelopen is met Asa. En ziet de geschiedenis van Asa, de eerste met de laatste, ziet ze zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Asa nu werd in het 39e jaar van zijn koninkrijk krank aan zijn voeten. Tot op het hoogste toe was zijn krankheid. Hij was zwaar ziek. Waarschijnlijk was het jicht. een hele pijnlijke aandoening. Daartoe ook zocht hij de heren niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. Asa, die zo goed begonnen was, die eindigt zijn leven in verbittering. Er is geen zegen meer, er is geen vrucht meer. Je ziet ook niet meer dat de mensen uit Israël nu naar Juda komen. De zegen is weg. Wat een verschil met David. Die zonde van David en de correctie die daarop volgde. Wat een geweldige zegen is er toch nog uit voortgekomen. En bij Asa is het afgelopen. En dan is de vraag, hoe reageren wij op correctie? Als David? Dat ons leven toch nog een zegen kan zijn? Dat ons leven vruchten kan voortbrengen? Of zijn we zoals Asa? Kiezen we de makkelijke kant van het vlees? Worden we boos op de boodschapper? Boos op degene die de correctie brengt? Keren we ons tegen God? Willen we niet meer met hem te maken hebben? Eigen wegen gaan? Want als eenmaal die bitterheid wortel schiet, dan wordt het zeker niet beter. Hij bereidt niet voor niets. Hij is niet bedroefd als daar correctie is. Maar luister daarnaar. En verontmoedig u van God. Correctie is niet aangenaam. Maar het is zo nodig. En we zien bij David het gevolg. Als we ons onderwerpen aan die kastijding van God. En we zien hier bij Asa het gevolg als we dat niet doen. En dan zijn we als mensen ook wel geneigd om te denken. Ja, was het nou dit overdreven van God? Asa heeft notabene 35 jaar. Zo goed geregeerd. Hij heeft de afgoderij weggedaan. Hij heeft zo geweldig op God vertrouwd in die strijd tegen de Moren. Maar hij is daarna verder gegaan met de reformatie. Hij was zo goed bezig dat zelfs het volk Israël weer terugkwam naar hem. Omdat ze zagen dat God zegen daar was. En dan maakt hij één fout. En dan krijgt hij zo'n scherpe berisping van God. Is het nou niet een beetje overdreven? Ja, dat is de houding van ons hart. En waarom komt het door dat we zo denken? Wij zijn mensen die graag doen. En wij denken, ja, als we goed hebben gedaan voor God, zeker als we dat 35 jaar lang hebben gedaan, dan hebben we toch eigenlijk wel een beetje krediet bij God opgebouwd. En dan kunnen we het toch maken om een keer niet te vertrouwen. Om te zondigen, om het algemeen te stellen. Maar ze wisten het niet. We kunnen niks verdienen bij God. God is volmaakt. En God eist een volmaakte gehoorzaamheid. Asa leefde nog onder de wet. En daar zien we dat duidelijk. Dit voorbeeld laten ze ook zien. De absolute noodzaak van een verlosser door God gezonden. Het laat zien de absolute noodzaak van het kruis. Er is er maar één geweest die volmaakte gehoorzaamheid heeft getoond. En dat was de Heer Jezus. En alleen door het kruis, door het geloof in hem, wordt die volmaakte gehoorzaamheid ons toegerekend. We kunnen niets verdienen. We hebben alles van hem nodig. Maar hij wil alles schenken. Aan het kruis is alles verbracht. En dan hoeven we niet bezig te zijn met goede werken. En dan mogen we rusten in hem. Wat een zegen. De genadetijd waarin we leven. Laten we het voorbeeld ter harte nemen. En afzien van die eigen werken. En als we gecorrigeerd worden. Dat we als David ootmoedig ons vernederen voor God. En verder wandelen met hem dat ons leven een zegen mag zijn. Laten we niet zo worden als Asa. Ik wil afsluiten met een van die geweldige psalmen van David. De berijmde versie. Psalm 32. En dit is een psalm die geschreven is nadat David zich had vernederd, toen hij gecorrigeerd werd. Bekende, o Heer, nu oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vrome in vindestijd met ootmoed smekend komen. Een zeven ramp mogen met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar die in het vroom en ongeveins gemoed geen snel bedrog, maar blank oprechtheid voedt. In vers 5 van deze psalm laat ons Asa zien. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil de domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensenhand bestierd, beteugelend, woest en redeloos gediert. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roemt zijn deugd en talentheid, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Amen.